Je luistert naar de podcast Maffe Monargen. Wij zijn Katelijne Blok en Paul Rem.
Hey en Paul, wij hebben gemeenschappelijke fascinatie voor dode gekroonde hoofden. Mm-hmm. En die gaan we weer uitvoerig bespreken. We bespreken de juice, de paleizen, de huisdieren, de fashion en de kunst.
Ja, we fileren ze gewoon. Maar Katelijne, jij en ik hebben wel een beetje belangstelling ook voor het morbide randje. Kortom, we gaan het doen, Maffe Monargen. Welkom. In deze aflevering staat iemand centraal waar heel Frankrijk ooit van afhankelijk was. Deze maffe monarch, die was als de zon waaromheen alles en iedereen draaide. Ik zie het zo dat als hij opstond voor Frankrijk de dag kon beginnen. De koning dus als een zonnekoning. Vaak verfilmd, ik geloof in 1998 nog, met Leonardo DiCaprio in The Man in the Iron Mask. En dan hebben we het natuurlijk over Lodewijk XIV van Frankrijk, een ubermonarch.
Ik heb stiekem, Paul, ik zeg het tegen jou, ik heb toch een beetje een zwak voor deze monarch, moet ik eerlijk bekennen, als afsluiter. Maar honderden jaren terug duiken wij de tijd in. Als we nu denken, ik vraag het toch weer aan de zonnekoning van vandaag de dag, wie zou dat moeten en kunnen zijn?
Nu, wie heeft dat kaliber? Ik vind dat heel erg moeilijk. Ik vind dat heel erg moeilijk. En dan kom ik uit op president Biden van Amerika, niet omdat hij zo uitzinnig is of zich zwaar profileert. Maar het is natuurlijk het oogpunt van politieke macht. Er is nooit iemand zo machtig geweest, geen koning, als Lodewijk XIV.
Iemand met een flinke vinger in de pap.
Nogal, maar redelijk op zichzelf staand. Even Lodewijk XIV, de zonnekoning voor dummies. Onze maffe monarch, die regeerde in de tweede helft van de 17e eeuw en nog een klein stukje in de 18e eeuw. En dat is wel grappig, met zijn regeringsjaren van ruim 70 jaar werd Lodewijk XIV dus een van de langst regerende vorsten ooit. Hè? Dus niet lang geleden is Elisabeth II van Engeland overleden. 70 jaar en ik heb geteld, 70 jaar en 214 dagen. Dat is flink om regerend monarch te zijn. Dat haalt het niet, dat valt wel mee, maar dat haalt het niet bij de 72 jaar en de 110 dagen van Lodewijk XIV. Dus hij heeft ook echt de tijd gehad om flink stempel te drukken op zijn tijd.
Maar dat heeft hij dus ook gedaan, want even, hoe oud was hij toen hij koning werd?
Hij was, ik geloof een jaar of 5 toen hij koning werd en er was natuurlijk wel een regent.
De babykoning.
Kardinaal Mazarin. En hij wordt natuurlijk oud. En ja, dat is natuurlijk het hele punt. Hè? Koningin Elisabeth van België ook. Ja, begin 20 sterft haar vader. En als je dan ook nog het geluk hebt dat je een goede gezondheid zeer oud kan worden. Ja, dan regeer je toch lang. Ik had van oorlogen houden jij en ik niet. Maar dit is een vorst, die voerde ze met enthousiasme. En dat maakt het natuurlijk ook een gevaarlijke maffe monarch. Want we houden van de juice, we houden van de kunst. Ze vinden het allemaal even mooi. Maar dit is echt een kampioen oorlogsvoeren. En als je het aantal doden zou optellen, als je kijkt naar de burgerslachtoffers die er dan ook zijn, dan zou je tot een respectabel aantal komen waar hij niet trots op hoefde te zijn, denk ik. Maar hij is Rooms-Katholiek. Dat wil niet zeggen dat als je Rooms-Katholiek bent dat je dan aan moorden slaat. Maar hij heeft vanuit zijn Rooms-Katholieke geloof een opdracht. Hij is le roi très chrétien, de zeer christelijke koning, die als doel heeft, als afgezant van de Heere God, om iedereen en alles op de knieën te krijgen. En ook heel de wereld. En de wereld van toen, dat was Europa. Dus alles moest naar zijn pijpen dansen. Hij vond zich ook zelf echt een reuze representant, een reuze afgezant van God. En alle macht berustte bij hem alleen, want het was een macht door God gegeven.
Maar was het altijd al zo, ook toen hij zo jong was?
Want Mazarin, die kardinaal die hem in feite opvoedt en die tegen hem zegt, wantrouw niemand. Jij bent een afgezant van God. Ik kan het weten, want ik ben bemiddelaar tussen God en jou, want ik ben kardinaal. Dus Lodewijk XIV krijgt op heel jonge leeftijd al een opvoeding die helemaal daar, hij wordt echt gehersenspoeld, zou je kunnen zeggen. Ja, en weet je wat ik ook nog wel zie, weet je wel, dat is als je nu naar de Franse president kijkt, alles draait om Parijs. Dat gecentraliseerde, dat elk ministerie zit in Parijs, elk belangrijk instituut, alle instituties van belang bevinden zich in Parijs. Parijs is dé hoofdstad en dé macht berust uiteindelijk gewoon bij de president. En dat is ook iets wat Lodewijk heel sterk heeft bevorderd.
Ja, want ik zit dan toch te denken, katholieke kerk, Parijs. Ik moet ook denken, het bevond zich dus allemaal daar. Dus niet dat er een link naar Rome of iets anders.
Nou, dat is het gekke. Dat ik denk dat Lodewijk XIV Roomser was dan de paus. En wat wij nu vinden, de paus als persoon in Rome, en met een zekere morele macht, hè, die, dat is iets uit de 20e eeuw. Eeuwenlang kon een paus vanuit Rome wel zeggen wat hij wilde, waar hij wilde dat de kerk zou staan. Maar een Napoleon, een Lodewijk XIV, dat zijn gewoon grootmachten. Napoleon ging zelfs zo ver dat hij de paus kidnapte en naar Parijs haalde. Dus dat beeld van een paus zoals het nu is, dat je het vliegtuig uitkomt, ja, dat je werelddelen bezoekt en dat je vrede en liefde wil uitstralen en dergelijke. Dat is iets eigenlijk van, nou ja, de laatste 5-6 decennia.
Want als we inderdaad dus even teruggaan naar deze zonnekoning, die werd al vrij jong dus ook gekroond en alles. Hoe ging dat?
Ja, hij is vier als hij koning wordt. Mazarin die regeert dan. Dat is dus een oppermachtige Rooms-katholieke figuur. Op 15-jarige leeftijd wordt hij gekroond in Reims.
Ja.
We denken allemaal dat een belangrijke kerk in Frankrijk de Notre-Dame in Parijs is. Dat komt natuurlijk ook door de gebochelde uit de Notre-Dame. Dat vinden we allemaal heel belangrijk. Notre-Dame in Parijs is gewoon een parochiekerk in de hoofdstad, niks meer. Napoleon die zorgt ervoor dat die kerk zijn kroningskerk wordt. En dat komt omdat Napoleon een Bonaparte is en die wil niks te maken hebben met de Bourbons. Want de Franse koningshuis, de Bourbon, de koningen laten zich altijd in Reims. Reims, het gaat om Reims.
Ja.
Om Reims. En bijvoorbeeld, hij wordt gekroond. We hebben natuurlijk niet lang geleden de kroning van Charles III van Engeland gezien. En dan moet hij op die stoel, dan moet hij op dat stoel. En dan wordt hij anointed, dan wordt hij gezalfd. En dan gaat er een doek omheen, dat mag je niet zien. En dat maakt Lodewijk XIV in zekere zin ook mee. Hij krijgt bijvoorbeeld het chrisma. Dat is een mengsel van olijfolie en balsem. Dat zijn in de katholieke kerk een van de drie heilige olieën. En hij werd geacht door dat te ontvangen, dat hij bijvoorbeeld door handoplegging huidziektes bij mensen kon genezen. Nou, tussen jou en mij, nee, dat kan niet.
Okay,
maar als je dat krijgt en je gelooft het en de hele tijd zegt iemand, ja, je krijgt het charisma en dan kan je daarna, je bent eigenlijk gewoon de Heer Jezus zelf, bij wijze van spreken. Kijk, als je dat constant hoort, dan ga je dat geloven. En wat Mazarin heel erg, van Mazarin die zei tegen Lodewijk XIV, denk erom, wantrouw iedereen en ga het belang niet uit de weg van bondgenootschappen. Hm. Speel mensen tegen elkaar uit. Bind je aan mensen waar jij iets aan hebt.
Ik voel een huwelijk aankomen, Paul.
Lieve vrouw, dat is altijd maar weer bij al onze maffe monarchen. Het gaat om erfopvolging. Dat ten eerste. Een monarchie bestaat bij de gratie van dat het voortgezet wordt door de kinderen. Maar het is ook altijd weer een bondgenootschap tussen de lakens. Dus je hoeft niet van iemand te houden. Maar als er oorlog is, en er is vaak oorlog in de 17e eeuw, hele ernstige oorlogen. Maar Frankrijk en Spanje, die staan op voet van oorlog, er komt vrede en dat wordt bezegeld en geconsolideerd door een huwelijk tussen Lodewijk XIV en de infanta Maria Theresia, de koningsdochter Maria Theresia. Een volle nicht van Lodewijk aan zowel moeders als vaders kant. Nou, daar hebben we het al.
Ik wil net zeggen.
Niet gauw zelf doen, bijvoorbeeld. Nee. Maar bij vorsten schijnt dat niet te gelden.
Het bleef er lekker binnen de familie.
Vooral doen. Hij heeft zelf, Lodewijk XIV, 20 bewezen kinderen voortgebracht. Niet alleen bij Maria Theresia, maar ook bij andere vrouwen. Maar in ieder geval erkende, bewezen kinderen. Maar toch ook de meeste buiten echtelijk. Dus veel meer kinderen buiten echtelijk. Kort na de dood van Maria Theresia, de arme vrouw leefde ook niet lang, hertrouwde de koning in het geheim, s'nachts en ver beneden zijn stand met zijn maîtresse, Madame de Maintenon. Machtig.
Ik wil toch even vragen, die maîtresse, die was dus al een beeld bij
Maria Theresia, dat is normaal. Dat wist de koningin ook wel. Ah. Ik kan niet mijn man huwelijksgeluk geven of huiselijk geluk, want dat is niet aan de orde.
Nee.
Ik ben ook maar een pion op het schaakbord van de officiële internationale koninklijke huwelijksmarkt.
En weten we of die Madame de Maintenon of dat een liefdeshuwelijk was? Of wat?
Dat was zeker in het begin pure lust, maar Madame de Maintenon is niet van gisteren, dus niet van hier, die is slim en die weet toch door liefde zich aan de koning te binden. Ja, en Katelijn, als je eenmaal aan de macht geproefd hebt, dan laat je die niet los. Dus als je als officiële maîtresse kan promoveren tot nou ja, vrouw van de koning. Dan heb je het dan heb je goed gepiekt.
Maar dit heeft, dus niet zijn imago aangetast. Dat was niet,
kennelijk dat... niet, maar wie wist dat? Hovelingen. Ja. Maar ja, kijk, dat heb je met verdeel en heers en een soort van terreur. Daar is majesteitsschennis en alles wat je deed tegen de koning. Er zijn overal spionnen, daar keek je wel vooruit. Dus iedereen wist het en kneep een oogje toe.
En hij wist die macht goed te behouden.
Hij wist die macht goed te behouden door ook Frankrijk gloire, glorie te geven. En dat is die samensmelting tussen Frankrijk en zijn koning, Lodewijk de XIV. Dat glorie van Lodewijk de XIV straalt af op het land. En de glorie van het land straalt af op Lodewijk de XIV. En hij was al jong bezig met de oorlogvoering. Hij had, maar dat is niet, dat hebben andere vorsten ook. Peter de Grote van Rusland had dat ook. Die had een soort mini vestingdorp, waar hij dan mee oefende als kind, oorlogsvoering en dergelijke.
Wel iets anders dan de boerderij van Marie Antoinette, zo te horen.
Ja, wel iets anders.
Want dit klinkt als iemand, hij werd oud, hij had die maîtresse, al die kinderen, hij had de oorlog voeren.
Ja, nogal intens.
Klinkt als een druk leven. Ja. Was het een gezonde man?
Nou, uiteindelijk is hij natuurlijk wel oud geworden. En je moet je voorstellen dat als je nu als vorst, maar ook als gewoon mens die hopelijk zijn maandelijkse bijdrage voor de medische zorg kan betalen. Je kunt medische zorg krijgen. We kunnen tegenwoordig heel veel. En dat is het rechtvaardige van de genade van de dood en ziekte. Die gaat over alles, ja. Over vorsten en niet vorsten. Maar op 8-jarige leeftijd kreeg Lodewijk de XIV al de pokken. Hm. Dat was meestal dodelijk. Hij overleefde het, maar zijn gezicht was sindsdien heel erg pokdalig.
Ja.
Dus daar zag je het ook erger aan. Al op 16-jarige leeftijd kreeg onze actieve Lodewijk de XIV de geslachtsziekte gonorreu. Zijn tanden raakten in zo slechte staat en werden grotendeels getrokken. Als gevolg van deze pijnlijke ingrepen groeide er een fistel tussen mond en neus.
Sorry, palmfistel.
Dat is een heel smerig ontstekinkje wat niet overgaat. En oh. Waardoor je heel erg ziek wordt en dat is heel smerig. En waardoor Lodewijk ontzettend uit zijn mond begon te ruiken. Op latere leeftijd leed Lodewijk de XIV aan slapeloosheid, aan jicht. Ook zijn spijsvertering verslechterde heel erg. En hij kreeg last van obstipatie, die met behulp van laxeermiddelen weer werd verholpen. En de koning onderging dus heel regelmatig darmspoelingen, aderlatingen enzovoort.
Sorry, maar dat klinkt bijna een soort wonder dat die man zo oud is geworden.
Ja, maar dit is nog een lichte korst. Want okay. We gaan naar de anus van de koning.
Ah, we gaan even door.
Ja, ja? Bij een operatie aan de kiezen brak zijn bovenkaak. En dat had tot gevolg dat de koning voor de rest van zijn leven niet meer goed kon eten of drinken. Dus hij slurpte, likte wat weg. En omdat hij niet zo goed kon kauwen, ontstonden er dus hele erge problemen met zijn ingewanden. Ja, als je alleen maar vla eet en geprakte banaan, bij wijze van
spreken. Ik zit echt te denken hoe zo'n koningsmaal er bij hem had uitgezien.
Nou, heel mooi, want zo'n tafel was helemaal barok op een basis van een platte grond ingericht. Maar hij kon er dus helemaal niks van eten. En dat betekende dat hij een jaar na die operatie die dus niet lukte, waarbij ze dus kaak, zijn bovenkaak brak, enorme fistel kreeg in zijn anus. Ik gooi hem meteen maar.
Ja, doe maar.
Ik gooi hem eruit. Dan hebben we het maar gehad. Ja. Het Britse volkslied God Save the King stamt uit Versailles en werd gecomponeerd om de fisteloperatie van Lodewijk de XIV te begeleiden. De zonnekoning had dus een pijnlijk probleem op een plaats waar de zon zelden schijnt, ook in Versailles. Ja. Hij had enorm veel pijn. Het ging om echt om een enorm absces. En tegenwoordig kun je daar, hoe groot het absces ook is bij de anus, je kunt eraan geholpen worden. Ja. Ja, waar hebben we het over?
Ja.
Maar er zijn natuurlijk geen doktoren van naam, geen operaties. Niemand durfde daar zijn mes in te steken. Want degene die dat wel konden, met messen omgaan, dat waren behalve circusartiesten die je die wilden zien, dat waren de barbiers. Dat waren natuurlijk de meesters van de vlijmscherpe mes.
Oh, mijn god, ja.
En er was een minister die zei van, wij kunnen van uw anusfistel afhelpen. Neemt contact op. Nee, ik stuur u Charles-François Félix. En de barbier Félix, die zei, ja, maar dat ga ik natuurlijk helemaal niet doen. Want ik ga natuurlijk niet slagen. Want wie ben ik dat ik een anusfistel operatie kan vervoeren? Maar hij werd toch uitgedaagd. En hij ging zich bekwamen in de kleine mesjes enzovoort. En op een gegeven moment zegt hij, ik kan het aan. En dat is een belangrijke datum. Dat is 18 november 1686. Katelijn, dat wordt voortaan de Internationale Visteldag.
Ik wil het
toen
zeggen.
Vond, dat moeten we vieren. Ik weet niet hoe. Ik durf niet na te denken hoe.
Ik ook niet.
Maar op Versailles vond die operatie plaats. In een prachtig vertrek met zijden bespanningen en kristallen. Kroonlucht was zonder narcose. En de koning
Zonder
narcose. Want de koning schijnt zich zeer moedig te hebben geweerd. Maar misschien komt dat dus door het lied. Het Aneslied. In die kamer werd dat gezongen tijdens de operatie. En als het afgelopen was, begonnen ze weer.
Sorry Paul, hoeveel mensen stonden tijdens die operatie?
Net zoveel als er tientallen mensen stonden bij het wakker worden van de koning. En bij het slapen gaan.
Dit is een soort event.
Het couche en het lever du roi. Ja, dat is gewoon een event. Want iedereen wilde daarbij zijn. Net zoals bij bevallingen. Want iedereen moest toch kunnen zien dat de baby des vaderlands uit de moeder kwam. Uit de moeder des vaders.
Dan heb je al pijn, dan lig je daar in een ongemakkelijke positie.
Maar nee, die muziek die moet natuurlijk enorm veel hebben verzacht. Gecomponeerd door de hofcomponist Lully, de directrice van een keurige meisjesschool, van die meisjes die dat lied zongen, die schreven zelf de tekst op. Grand Dieu sauve le roi. Goede God, red de koning. Ik zal hem zingen. Grand Dieu sauve le roi. Kijk, dan heb je gewoon God save the king. En hij leefde nog 30 jaar. Rete interessant.
Maar Paul, ik ben echt benieuwd dat iemand die nu nog dit lied zingt of hoort, weet dat dit, dat dit het binnenlied is gewoon.
Lieve dames en heren, ga op tijd naar uw huisarts.
Niet om eerbiedig te zijn, ik moet even bijkomen van de zonnekoning. Terecht. Maar we hadden hem een hele andere bijnaam kunnen geven.
Ja, dat hadden we, maar gelukkig hebben we hem de zonnekoning genoemd.
Ja.
Ja.
En hoezo?
Ja, waarom zo? Een zonnekoning heeft natuurlijk alles te maken met de zon en de Grieks-Romeinse god Apollo. Want in de 17e eeuw is de Grieks-Romeinse, vooral de Romeinse oudheid, heel erg belangrijk. Dat is de god die het licht brengt en het is de god van de kunsten. Dat is een hele mooie combi. En daar kom je in die decoratie van Versailles, waar we het straks over hebben, overal tegen. Nou, Lodewijk XIV maakte zelf op 14-jarige leeftijd, hij was toen natuurlijk al lang, al bijna 10 jaar koning, zijn debuut als balletdanser aan het hof. Nog niet op Versailles, maar aan het hof. Met een maar liefst 14 uur durend ballet. En in het laatste bedrijf verscheen Lodewijk XIV als de zonnegod Apollo in het kostuum van goud. En hij kwam op. Nou ja, uit een luik werd hij opgekrikt. Het podium op, zodat hij echt als een opkomende zon verscheen. En zelf schreef de koning daar later over. En ik citeer een uitspraak van de koning vertaald uit het Frans. Vanwege de uniciteit van de zon. Vanwege de luister waarmee ze is omringd. Waarmee vanwege het licht waarmee ze andere sterren verlicht, gelijk een hof. Vanwege het goede dat ze overal brengt. Vanwege haar onophoudelijke beweging, terwijl ze ogenschijnlijk stilstaat. Vanwege haar vaste koers, waarvan ze nooit afwijkt, is ze onbetwist het meest vitaal en mooiste beeld van een groot monarch. En je snapt, einde citaat, je snapt, dat was hij zelf natuurlijk. Dat is een heel krachtig propagandamiddel.
Hey, en Paul, we moeten het ook even hebben over absolutisme.
Ja, absoluut. Absoluut.
Wat is dat?
Absolutisme is de politieke leer dat de macht berust, absoluut berust, bij één vorst. En natuurlijk vond Lodewijk XIV dat hij dat was.
En niemand was het daarmee oneens?
Nee, er zijn wel bijvoorbeeld regeringsorganen, zoals de Staten-Generaal, maar die stonden alleen maar, vond Lodewijk XIV, en die had het voor het zeggen, ter raadpleging. Kijk, wij hebben ook een Staten-Generaal, eerst een Tweede Kamer, en die maken wetten, nemen wetten aan. Dat is dus niet zoals in de tijd van Lodewijk XIV. Dus alle provincies, steden, alles wat maar enigszins met politiek te maken had, stond ten dienste van het absolute gezag van Lodewijk de 14e. Wat hij vond, en dat is altijd zo ontzettend makkelijk, en dat zien we vaak bij onze geliefde maffe monarchen, dat ze altijd maar weer beroepen van onze macht berust, is van God afkomstig. Want dan is nooit een partij waartegen je kunt strijden. Je kunt nooit even bellen of appen naar God van, is dat nou werkelijk zo? He, dat moet je allemaal maar geloven als het ware. Als iemand dat maar de hele tijd roept, dat is nu eenmaal zo. Dat maakt iemand onaantastbaar. Vaak wordt bij Lodewijk XIV in dit verband gezegd, de beroemde quote, l'état c'est moi, de staat, dat ben ik.
Ja.
Maar dat is waarschijnlijk niets meer dan een legende.
En als we het dan over legendes hebben, ik denk dan meteen toch, hij heeft lang geregeerd, maar de kunst. Ik moet niet weten wat hij allemaal uit zijn opdracht kwam.
Alleen kunst, dat is iets van jou en mij. En natuurlijk zijn er in Frankrijk allerlei kunstenaars geweest. Beeldhouwers, schilders, dansers, bouwmeesters die prachtige dingen maakten. Maar als we het hebben over officiële kunst, en dat wordt dan als het ware echt in het leven geroepen, dan heb je het over deze grand siècle, deze grote eeuw, waarin een koninklijke academie voor dans, voor architectuur, voor schilder- en beeldhouwkunst. En nog veel meer. De Gobelins wordt gesticht. De Manufactuur de Gobelins. Een soort machine om prachtige relatiegeschenken te maken die Lodewijk XIV dan met groot gebaar aan kleinere vorsten rondom Frankrijk kon geven. Kijk eens hoe het pijl van onze kunsten is. Heel belangrijke rol is daarin Jean-Baptiste Colbert. En ik zie jou staren naar mijn Colbert, maar ja. Dat is niet duidelijk of de man, de naam van de man, hetzelfde is als de naamgever van het jasje, het plechtige jasje wat ik draag. Maar dat was een belangrijke minister van Financiën, Marine en Koninklijke Gebouwen.
Hoe krijg je een interessante combinatie.
Het is een heel interessante combinatie.
Maar ik heb het gevoel dat het bij alles een interessante combinatie is in het leven van deze man van
Monarch. Ik vrees van wel. Maar Colbert was een heel gewillig dienaar van die koning. En die zei van, we gaan nu kunst produceren, volledig in dienst van het idee van dat er één zonnekoning is, en dat is Lodewijk XIV, één gloire-brenger, en dat is hij. En dat kan alleen maar door kunsten in beeld worden gebracht. En dat klinkt heel programmatisch. He, zo van, en moeten we dat nog mooi vinden ook? Ja, het is heel mooi. Het is het beste van de Franse kunsten. Als je het nou hebt over muziek, over Lully, hoe mooi dat is. Franse schrijvers, Racine. Weet je, die kunsten die bloeien enorm. Lebrun met zijn schilderijen en dergelijke. Het is gewoon ook echt mooi. En als je kijkt ook trouwens naar de, als we het over kunst hebben, de geschilderde portretten van Lodewijk XIV. Er wordt gezegd, hij was maar 1,80 lang. Ik vind dat helemaal niet klein.
Ik wil net zeggen.
En desondanks toch op enorme hoge hakken. En enorme pruiken, ook nog eens.
Ik wil zeggen, want de man dacht wel, nou, tenminste, we hebben het net natuurlijk uitgebreid gehad over alles wat hij heeft moeten leiden qua operatie. Hij was wel flink ijdel.
Hij was verschrikkelijk ijdel. Ik denk dat dat ook moet, omdat je weet dat je dag in dag uit de hele dag geconfronteerd wordt met je eigen symbolen. De hele tijd die zon, de hele tijd dit. Iedereen die maar voor je buigt. Ik denk dat je iets van je eigen leven inlevert, zou je kunnen zeggen, en uiteindelijk de door jou gemaakte symbool wordt.
In de vorm van dus die enorme portretten.
Ja, ik denk dat het ook een goede acteur was. Die heel goed wist wat hij op stage, op podium moest doen. Vandaar misschien ook die balletten. Hij heeft er bijvoorbeeld 80 rollen uitgevoerd zelfs, in 40 grote balletten. Als je niet houdt van jezelf exposen, En je leuke mooie beentje te laten zien. Want dan moet je niet een zonnekoning worden. Ja, en wat wij nu kennen, tenminste, ik heb dochters en die hebben me dat laten zien. Eerste positie, tweede positie, uitdraaien, derde positie, grand jeté en weet ik veel. Dat is toen ook ontstaan, omdat men dat wilde formaliseren. En de koning, en daarom denk ik wel eens, ik kan fout zitten, als je die portretten, die statieportretten van Lodewijk XIV ziet, met baldakijnen, met enorme tafels, met kronen, scepters, toestanden. En dan zie je hem staan in zijn hermelijnen mantel, met één zo'n pootje in een panty. Met zo'n
elegant.
Het is misschien wel een balletpas bijna. Weet je wel? Dus hij schuwde niet om. Ik vind ook altijd, als ik ze door midden knip, horizontaal, dus de bovenkant is een veldheer, koning. En onder is een soort kunstenkoning die zijn gang ging.
En kunnen we hem ook wel zien als een soort trendsetter? Want ik neem aan dat je die enorme, al die mensen aan het hof en alle toerlantijnen en alles.
Absoluut, absoluut. Als je nu kijkt naar de fotografie, de officiële hoffotografie van de huidige Europese monarchieën, dan zie je als ze zitten, dat ze altijd zitten op ampiermeubilair. Dus dat is meubilair dat Napoleon heeft uitgevonden. Wij vinden in Europa dat meubelen uit die tijd, die vroege 19e eeuw, macht, representatie, militaire overwinningen, ook evenwicht en schoonheid representeren. Waarop je het is een soort koninklijk kantoormeubilair geworden.
Ja.
Als we het hebben over koninkrijken, dan is het absoluut Lodewijk XIV, het Frankrijk van Lodewijk XIV. Al die vorsten en al die vorstendommetjes in Duitsland, in Nederland, zelfs in Engeland, in Spanje, in Italië. We doen hem allemaal na, want hij zet de toon. Het is ook de tijd dat Parijs natuurlijk de stad van luxe wordt. Dat wat daar gebeurt, dat is een eikpunt tot in onze huidige toestand. Neem Versailles bijvoorbeeld.
Ik wil net zeggen, want het lijkt me dat zo'n Versailles bijna, je kan het bijna niet overtreffen als vorst.
Versailles is natuurlijk, is juist onnatuurlijk, maar is dat is het absolutisme in marmer, in verguldsel, in spiegels. Want ik geloof dat die spiegelzaal alleen al 357 spiegelruimte heeft. Die tuinen van Le Notre, dat barokke. Hè? Barok is niet het gouden engeltje wat in de lucht vliegt. Nee, barok is het feit dat je al die onderdelen, pleinen, tuinen, lanen, paleizen, bedden, dat je dat allemaal in één stramien brengt. En dat jij als mens een acteur bent op dat podium, wat barok is, en dan begint het te werken. Nou, dat is natuurlijk omdat als het ware tot uitdrukking te brengen, tot bloei te brengen, dat is absoluut de achievement geweest van de hele hofcultus rond Lodewijk de 14e. Wij zeggen het paleis van Versailles, de Fransen zeggen château, het kasteel van Versailles, omdat in château altijd nog het woord chasse zit, jacht. Het ligt buiten Parijs, het is geen palais, het ligt buiten het paleis, dus het is een château. En dat hij zegt, Parijs, te klein voor mij, ik ga naar het jachtkasteel van mijn vader en dat bouw ik uit tot één grote ambtelijke stad waar alle ambtelijke zaken zitten. Het is gewoon overheidsadministratie, maar ook is het het podium waarin ik beweeg met de balletten in de tuinen van Le Nôtre, door de spiegelgalerij, in de grote appartements en dergelijke, in al die schilderkunst. Het is één grote grot gewijd aan Lodewijk de 14e. Dus en iedereen wil erbij zijn.
Het is weer die tweesplitsing eigenlijk. Inderdaad wat je zei van het schilderij. Van we hebben de heerser, het administratieve deel en de showman.
En de showman. Inderdaad, dat is waar. Kijk, en ik denk ook wat nu het Met Gala is bijvoorbeeld. Waar je moet zijn in een outfit die werkelijk ongelooflijk is. En dan hoor je erbij, dan zet je de trend. Dat Lodewijk de 14e dat was. Het hof van Lodewijk XIV in Versailles. Daar was je, als het je lukte daar, een van de duizenden, vele de duizenden zijn, die daar dagelijks verbleven en soms sliepen.
Die woonden daar ook.
Die woonden daar ook. En het is, als je er naartoe gaat ook, Versailles is een ontzettend leuk stadje. Je moet er even moeite voor doen. Maar dat wordt natuurlijk helemaal gedomineerd door die paleizenstad. Dat is gewoon gigantisch. En alles wat je ziet, het duizelt, dat is allemaal zonnekoning, dat is allemaal Apollo.
Maar kwam hij vertoefde dus de hele tijd daar in Versailles.
Als hij niet te paard zat met zijn fistel oorlog aan het voeren, dan was hij daar. En ook als hij er niet was en iedereen liep zijn appartement in en uit, want dat was openbaar, dan moesten de dames een reference naar het bed toebrengen. En niet als teken seksueel getint, bij wijze van spreken, maar omdat het bed het substituut was voor de troon, het meubel, de troon, dus het symbool van zijn koningschap. Het bed was heilig, zat een hekje omheen en dergelijke.
Oh, Paul, maar ik denk dan ook meteen aan, we hebben Versailles, we hebben alles wat hij, het duizelt bijna wat die man allemaal heeft gedaan, heeft gecreëerd, maar als ik nu de stijl moet vatten.
Ja, de stijl, Lodewijk de 14e stijl. Hoe vat je die? Nou, kom naar mijn eigen paleis, het Loo, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan zie je dat. En dan zie je dat het gebruik van veelkleurig marmer, of het nou op hout geschilderd is of niet, in goud, de opbouw van de appartementen, maar ook de kleine decoratie, dus dat wil zeggen altijd een soort boog gezet op twee horizontale stukjes, het trellismotief, het ruitmotief, wat je gebruikt, kun je zo kopen bij een tuincentrum, om je rozen tegenaan te laten groeien. Lodewijk de 14e. Het lambrequin-motief, dus dat je een doek beeldhoudt met eraan kwasten bijvoorbeeld. Nou, als je dat soort dingen met zwaar lijstwerk combineert, en dat kun je heel goed zien bijvoorbeeld in de plafonds van Paleis het Loo, dat is Lodewijk de 14e stijl. En waarom heeft een Hollandse prins van Oranje de Lodewijk de 14e stijl? Lodewijk de 14e en Willem de 3e van onze republiek, de prins van Oranje, waren aartsvijanden en aartsrivalen. En toch besluit Willem de 3e van, als hij het Loo gaat uitbreiden en verfraaien, doe maar de Lodewijk de 14e stijl. En dat komt door iets heel doms van Lodewijk de 14e. Lodewijk de 14e die zegt, nou, ik ben zo christelijk en rooms-katholiek christelijk dat ik niet meer toesta, wat mijn voorgangers wel hebben gedaan, dat ik toesta dat de protestanten hier ook voet op de grond mogen hebben. Dus je moet allemaal rooms-katholiek zijn. Je mag niet een heiden zijn of een protestant. En dat is het edict van Nantes, dat je wel dat mag zijn. En dat herroept hij. En dan heeft hij niet overzien dat juist bij die hugenoten, dus die Franse protestanten, heel veel kennis en heel veel geld zit. En behalve dat er heel veel worden gedood, is het ook zo dat heel veel weten te ontvluchten. He, zo'n 200.000 mensen van, ja, het klinkt eigenlijk hoog niveau, goede opleiding, veel geld, veel mogelijkheden. En heel veel gaan er naar de Vrije Republiek der Verenigde Nederlanden. Daar is Willem III, prins van Oranje, stadhouder. En die zegt dan van, nou, kom vooral. Ik heb het net onder de kap. Ga maar. Want daar zit ook Daniel Marot tussen. Daniel Marot is een jonge vormgever, helemaal gepokt en gemazeld aan het Hof van Versailles. Hij heeft voor Lodewijk de 14e feesten, grafmonumenten, tuinhekken heeft hij ontworpen. En die vlucht ook, want hij is protestant. En dan zegt hij weer, ja, dit is wat ik. Hij rolt op het Loo zijn tekeningen uit en zegt tegen Willem de 3e, ja, dit is wat ik kan. Dit is nu mode in Frankrijk. Dus wilt u dit, dan kunt u het krijgen.
Dus je kunt de cultuur, dat verschoof zich aan een man.
In één nacht. Normaal doet een historische stijl er 20, 30 jaar over om ontwikkeld te worden in een ander land. En ook volwassen te worden. In dit geval Lodewijk de 14e stijl in Nederland was er in één nacht.
Oh, maar oké, Paul, we hebben het over de zonnekoning. De zonnekoning die enorm oud werd naast alle operaties dingen die heeft ondergaan. Oorlogen, die man had denk ik ik weet niet hoeveel uur een dag. Maar, zoals we weten, elke maffelmonarch die eindigt in een beetje toch wel een treurige dood, toch?
Ja,
zo?
Altijd, altijd.
Hoe ging het bij onze
het is een, zon? Het is een einde van een tijdperk en hoe dat voelt. Ja, we hebben allemaal televisie gekeken, bij wijze van spreken, toen koningin Elisabeth van Engeland overleed. De koningin van zoveel generaties Britten die zich geëmotioneerd waren. Van, we kennen ons koninkrijk, ons land, niet anders dan met Elisabeth II. Hoe moet dat met ons verder? Nou, Katelijn, dat gaat altijd heel snel weer over. Lodewijk XIV overleed in 1715. Vergeet dat jaartal. Hij was 76 jaar. Had dus, wat ik al vertelde, meer dan 72 jaar geregeerd. Hij sterft op 1 september. En al in augustus ontdekte doktoren hele rare zwarte vlekken op de benen van Lodewijk XIV. Het bleek koudvuur, kangreen te zijn. Een ziekte die toen nog niet kon worden behandeld. Zijn achterkleinzoon wordt Lodewijk de 15e. Je denkt, Lodewijk de 14e wordt opgevolgd door zijn zoon, maar Le Grand Dauphin, de grote troonopvolger, was dood. En ook zijn zoon. Dus uiteindelijk bleef de hele kleine Lodewijk de 15e over. En het laatste advies wat Lodewijk de 14e, famous last words, te vaak ben ik lichtzinnig de oorlog ingestapt. Ja, toen was het te laat. Hij zei nog meer, waarom huilen jullie nog? Dachten jullie dat ik onsterfelijk was? Tamelijk cynisch. En uiteindelijk zakte hij weg in een coma en om 8:15 ochtends op 1 september 1715 overleed hij. Een heel bloeiend, aanvankelijk aan de rand van de afgrond door al die oorlogen, maar een heel centraliseerd Frankrijk, voor eeuwig gecentraliseerd, liet hij achter. Een paar jaar, zo'n 70 jaar later, breekt natuurlijk de revolutie uit. Dan ben je tegen de koning, de koning wordt onthoofd. Koning Lodewijk de 16e, Marie Antoinette worden onthoofd. En ze rukken de deksels van de doodskisten die in de koninklijke grafkelder in de Saint-Denis-kerk boven in Parijs, ten noorden van Parijs, staan. En toen zag men dat het lichaam, dus ongeveer 75 jaar na dato, van Lodewijk de 14e nog intact was. Nou, uiteindelijk is hij in een massagraf gegooid en pas later werden de beenderen weer opgegraven. Ja, zo vergaat het aardse glorie, Katelijne. Want wat een leven. Hij had meubelen van zilver. Had van lepels van goud. Balletten in je tuin. Een lange regeerperiode. Overal wijn en taart. Het kan allemaal niet op. Op Versailles draait alles nog om hem. Hoewel Marie Antoinette begint als personage waar je naartoe moet. Een beetje op te dringen. Maar als je daar komt, dan weet je, de geest van de zonnekoning waar daar nog altijd rond. Katelijn Lodewijk de 14e, hij is niet dood, hij leeft.